Romeinen heeft hij het op zeker ogenblik over een opdracht voor u en voor mij. En ik denk dat het een hele belangrijke opdracht is. En daar wil ik even blijven bij stilstaan, maar ik kan je eerst die tekst even tonen. Het is in de Romeinenbrief, hoofdstuk 15. En ik lees vanaf vers 5. Dus hoofdstuk 15, vers 5. De God nu der volharding en der vertroosting, geven u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heere Jezus Christus moogt verheerlijken. En het gaat me om dat laatste woordje, verheerlijken. Nu heb ik wel die tekst gelezen uit een wat oudere vertaling, de NBG 51. Dat is de vertaling waar ik het meest mee vertrouwd ben. Hè. Als u de nieuwe Bijbelvertaling neemt of leest, dan zult u dat woord niet meer tegenkomen, verheerlijken. En ik snap dat ook wel, het is een beetje een gedateerd woord. Je gaat het ook in de krant bijvoorbeeld de komende dagen niet terugvinden. We gebruiken dat woord zelden nog, verheerlijken. Wat is dat eigenlijk? Hè? Nu, de nieuwe Bijbelvertaling, die heeft het over lof brengen aan God. Die heeft het over hem eer bewijzen. Of nog op een andere plaats zijn grootheid tonen. En ik denk dat dat eigenlijk wel goede omschrijvingen zijn. Paulus gebruikt die uitdrukking verheerlijken aan het begin van de Romeinenbrief ook. En daar is het misschien ietsje duidelijker wat hij bedoelt. Ik ga even naar hoofdstuk 1 met u. Romeinen hoofdstuk 1. En daar lees ik vanaf vers 20. We hebben al heel wat gehoord over de schepping. En hier verwijst Paulus naar de schepping en de schepper in vers 20, want, zegt hij, hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben, die zij, dat zijn de volkeren, de grote meerderheid van de mensen. Vers 21, immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Ja. Het gaat hier over de relatie tussen de schepper en zijn schepselen, vooral de mensen, die eigenlijk die relatie heel erg verstoord is. In de zin van dat de schepselen de schepper niet meer de plaats geven die hem toekomt. Ze verheerlijken hem niet. En er staat een soort equivalent bij, een soort synoniem bij. Nog eens vers 21, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Verheerlijken en danken heeft veel met elkaar te maken. Danken in de zin van, ja, wij zijn er maar dankzij hem. Hè? We hebben over die levensadem gehoord. Het is dankzij zijn levensadem dat we hier zijn. Hè? We hebben alles aan hem te danken. Ik denk dat het een belangrijk kenmerk voor elke christen zou moeten zijn, dat we dankbaar zijn en dat we die dankbaarheid ook uiten naar onze schepper toe, met onze woorden. Dat we dan regelmatig zeggen, dank u Heer, dank u voor alles. We hebben gelukkig heel wat liederen waarin we dat doen. Hè. Onder andere dat lied dat begint met die geweldige woorden, de zon komt op, maakt de morgen wakker. Prachtig lied, hè. En dan, dat lied gaat eigenlijk over, ik heb het hier even genoteerd, ik ga het even lezen. Ik vind het een mooie tekst. Mijn dag begint met een lied voor u. En Heer, wat er ook gebeurt en wat mij ook mag overkomen, laat me nog zingen als de avond valt. Laat ik nog altijd dankbaar zijn. Uw naam is groot, uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Ik denk dat het er nog meer zijn dan 10.000, maar goed, we snappen wat er bedoeld wordt. We hebben zoveel redenen om dankbaar te zijn. Nu, de tekst hier in Romeinen 1, vers 20 en 21 gaat dus over het merendeel van de volkeren, die op zeker ogenblik God niet meer erkennen als schepper, hem niet meer danken, met alle gevolgen van dien. Het is, lezen we verder, duister geworden in een onverstandig hart. En nog verder lees je dat ze vervallen zijn in een soort van moreel verval en in afgoderij. En eigenlijk bevat die tekst ook een waarschuwing voor u en voor mij. Blijf dankbaar. Wat er ook gebeurt, 10.000 redenen voor dankbaarheid. Dus een eerste manier, of een eerste wijze waarop we God kunnen verheerlijken, is met onze woorden. Door hem vooral te danken. Dat is nog een tweede manier. We kunnen niet alleen met onze woorden de Heere God groot maken en verheerlijken, maar ook met de dingen die we doen. En dat lijkt me even belangrijk te zijn. Ik denk aan wat de Heer Jezus zegt in zijn bergrede. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Zie je, wij christenen mogen niet alleen bekend zijn voor de dingen die we zeggen, het evangelie dat we verkondigen, de posters die we ophangen, de traktaten die we uitdelen, maar we moeten evenzeer bekend zijn voor de goede werken, voor de dingen die we doen. Dat draagt bij tot de Heere Gods heerlijkheid. De Bijbel heeft tal van voorbeelden wat dat betreft. Van mannen en vrouwen die door hun goede werken God hebben verheerlijkt. Weet je, voor mij een indrukwekkend voorbeeld is een vrouw die je tegenkomt in het boek Handelingen. Tabitha, of misschien beter bekend als Dorcas. Lid van de gemeente te Joppe. En is dat eigenlijk niet lid van de gemeente, een discipel van de Heer. En u weet waarvoor ze bekend was. Ze was wijd en zijd bekend voor haar naaiwerk. De mantels, de hemden, de rokken die ze maakte, die ze herstelde. Als iemand een probleem had met zijn kledij, iedereen wist, je moest bij Dorcas zijn. En de kwaliteit van haar werk was super. En plots gebeurt er een drama. Ze komt te overlijden. En het is grote paniek in de gemeente als je het leest in Handelingen, is het niet? Dorcas is er niet meer. En hoe moet het nu verder? En dan horen ze dat Petrus in de buurt is. En ze halen Petrus erbij. Misschien kan Petrus iets doen. En ze leggen het probleem uit aan Petrus. Petrus, Dorcas is er niet meer. En we weten niet hoe het verder moet zonder Dorcas. Ze is een stralende ster aan het firmament van onze gemeente. En we missen haar zo ongelooflijk erg, Petrus. Oké, zegt Petrus, ik denk dat ik het begrepen heb. Ik zal zien wat ik kan doen. En dan staat in Handelingen, dan knielt hij en hij begint te bidden. En God verhoort zijn gebed. En wat een ongelooflijk signaal heeft de Heere God met de verhoring van dit gebed, want ze wordt weer levend. En ik moet u zeggen, dit gebeurt maar heel zelden. Lees maar de ganse Bijbel door, je gaat niet zoveel gevallen terugvinden. Van mensen die terug opgewekt worden uit de dood. Dit is hoogst uitzonderlijk. En hier maakt de Heere God een uitzondering. Niet voor een beroemde profeet. Niet voor een geweldige geestelijke leider. Niet voor een geweldige prediker. Voor Dorcas. Voor haar naaiwerk. Dus zeg nooit, het is maar naaien. Hier toont de Heere God hoe ongelooflijk belangrijk hij dit vindt. Weet je, dit is een vorm van dienstbaarheid. En er zijn zoveel vormen van dienstbaarheid die zo kostbaar zijn in de ogen van de Heere God, want hij wordt erdoor verheerlijkt. Weet je, er zou nooit sprake mogen zijn van werkloze christenen. Wel, werkloos in de maatschappij, daar kan je soms echt niks aan doen, maar niet werkloos in de gemeente. Ik denk, het is de bedoeling dat we allemaal een taak, een bediening uitoefenen. Met als grote voorbeeld de Heere Jezus zelf. Ik wil u iets tonen in Johannes hoofdstuk 17, dat is dat bekende, beroemde, we noemen dat het hoge priestelijke gebed. Dat is het gebed dat Jezus heeft uitgesproken vlak voor zijn arrestatie en zijn kruisiging enzovoort. Johannes hoofdstuk 17, kijk wat hij bidt tot zijn vader. In vers 4, hoofdstuk 17, vers 4, hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Hij heeft zijn taak volbracht, hij heeft zijn bediening, het werk voleindigd. De Heere God verwacht dat we hem dienen. Hij heeft ons daarvoor ook een stukje toerusting gegeven. Hij heeft ons één of meerdere gaven van de geest gegeven. En er zijn heel wat verschillende gaven. We hebben niet allemaal dezelfde gaven, gelukkig zou ik zeggen. Want zo kunnen we elkaar aanvullen. En zo vormen we samen het lichaam van de Heer Jezus. Een levend lichaam is de gemeente met elk onze eigen taak, met elk onze eigen gaven die we mogen uitoefenen. Het is niet zo belangrijk wat uw gave is, het is belangrijk dat je ze uitoefent. Dat je daardoor je Vader in de hemel verheerlijkt. En wat is het belangrijk dat we daarbij trouw zijn? Dat we doorzetten. De Heer Jezus zegt, ik heb de taak die gij mij gegeven hebt voleindigd. Hij heeft doorgezet, ook al was het vaak moeilijk. Ook al werd hij vaak uitgelachen. Ook al werd hij vaak de deur gewezen. Ook al werd hij vaak met de stenen naar hem gegooid. Werd hij valselijk beschuldigd. Maar hij deed verder. Wat een voorbeeld voor u en voor mij. Een beetje verder in dat Johannes-evangelie. Kijk eens in hoofdstuk 21. Daar heeft de Heer Jezus dat gesprek met Petrus. Het eerste deel van het gesprek kennen we allemaal, dat de Heer hem drie keer vraagt, zo van Petrus, hoe zit dat nu eigenlijk? Ziet gij mij wel eigenlijk graag? Want daar kon aan getwijfeld worden, in het licht van wat er gebeurd was, is het niet. Maar dan gaat het gesprek verder. Johannes hoofdstuk 21, vers 18. Dan zegt de Heer tot Petrus, voorwaar, ik zeg u, toen ge jonger waart, omhordet ge uzelf en ge ging waar gij wilde. Maar wanneer ge eenmaal oud wordt, zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u omhorden en u brengen waar ge niet wilt. En dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. We weten uit de christelijke traditie, uit de christelijke geschiedschrijving, hoe Petrus gestorven is, hij is ook gekruisigd geworden. En menselijkerwijze zou je zeggen, wat een ramp, wat een drama. En dat geldt niet alleen voor Petrus, door de eeuwen heen zijn er duizenden christenen hebben betaald met hun leven, met het martelaarschap, voor het volgen van de Heer Jezus. Maar dat is geen ramp. Hier is sprake van God verheerlijken. Lijkt misschien een beetje raar, maar het draagt bij tot Gods heerlijkheid. Waarom? Omdat dit een ongelooflijk indrukwekkend getuigenis is. Dan zien de anderen dat het echt is. Dat het zo kostbaar voor u is dat je je leven er wil voor geven. En dat maakt indruk. Je hebt misschien al die spreuk gehoord, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dat maakt indruk. Trouw tot in de dood. Wat wel belangrijk daarbij is, dat is als we onze bediening uitoefenen, die goede werken doen, dat we ervoor zorgen dat de Heere God wel de eer krijgt. Het risico is altijd dat sommige dingen nogal indruk kunnen maken en dat de eer naar ons komt. Bijvoorbeeld, kijk eens in Handelingen hoofdstuk 3. Daar is iets indrukwekkends gebeurd. Hè? Aan de ingang van de tempel, daar zat elke dag een man die van bij zijn geboorte verlamd was, zat die te bedelen. En op zekere dag komen Petrus en Johannes langs en hij verwacht ook van hen een beetje geld, een aalmoes. En dan zeggen ze, sorry, we moeten u teleurstellen, dat hebben we niet. Wij zijn geen rijke mensen, maar we hebben wel iets anders voor u. En u kent die geschiedenis. De man wordt genezen van zijn verlamming. En dat maakt indruk, zoiets. Hè? En kijk dan, hoofdstuk 3, Handelingen hoofdstuk 3, vers 11. De man kan nu vast op zijn benen staan, kan nu wandelen, lopen, springen, hè. Hoofdstuk 3, vers 11, toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde het volk, mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staart gij ons aan? Alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen. Nee, zegt hij, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft de knecht Jezus verheerlijkt, enzovoort. Wij hebben dat niet gedaan, zegt Petrus. Wij zijn maar instrumenten in de handen van de machtige God. Het is God die het gedaan heeft. De eer komt hem toe. De verleiding kan soms groot zijn om dat wij gaan stralen, hè, van zie eens, hè, weet je wel. Wees daar heel voorzichtig mee. De eer komt de Heere God toe. Een paar maanden geleden was ik in Nederland in een grote evangelische kerk. Waar ik was uitgenodigd op zondagmorgen voor de prediking te verrichten. Toen ik binnenkwam. Indrukwekkend gebouw. Met een groot podium. Met allerlei muzikanten. In Nederland heb je dat. Heb je veel evangelische christenen. En een groot scherm daarboven. En op dat scherm hadden ze een foto van mij geprojecteerd. En nog een foto van zo'n 20 jaar geleden, toen ik er een stuk jonger uitzag. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En ik voelde mij vereerd. Kijk, daar is iets hoor. Je komt, daar zitten honderden mensen. En je komt naar die zaal binnen en dan je foto daar, weet je wel. Maar na een paar ogenblikken kreeg ik daar gemengde gevoelens bij. Want het was wel op zondagmorgen, zoals hier. Ja. En daar eigenlijk klopt dat niet. En ik voelde me er niet goed bij. Ik dacht, ik ben toch geen popster? Ik bedoel, het gaat toch om de Heer Jezus? Dus... Snapt u wat ik bedoel? Dat zit altijd, er zit een gevaar bij die dingen. God verheerlijken door wat we zeggen, door wat we doen. Maar ik denk dat er nog iets is dat misschien nog belangrijker is. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15. Daar heb je die gelijkenis over de ware wijnstok. De zaak is, dat is de laatste gelijkenis die de Heer verteld heeft. Hij is hier op weg naar de hof van Gethsemane. Nadat hem in die bovenzaal de voeten van de discipelen gewassen heeft. Avondmaal heeft ingesteld. En nu zijn ze op weg naar de hof van Gethsemane. En hij vertelt zijn laatste gelijkenis over wijn. Over vruchtdragen. Mijn vader is de landman. Ik ben de ware wijnstok. Jullie zijn de ranken. En dan eindigt hij in vers 8... met de woorden, hierin is mijn vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Het vruchtdragen van ons draagt bij tot de heerlijkheid van onze hemelse Vader. En ik denk dat ik dat snap. Misschien heb je het al gezien op tv, documentaires over reizen enzovoort. En over wijngaarden en over wijnbouw. En dan toeristen die langskomen. En dan de eigenaar van de wijngaard die dan vol trots ze rondleidt. En dan vooral, dan mogen ze proeven. Hè? Dan mogen ze proeven van de wijn uit zijn wijngaard. En is de bedoeling dat ze zeggen, ja, geweldige wijn, fantastisch. En dan begint die man te stralen, hè, weet je wel. Want dat is zijn leven, die wijngaard en die wijn. Hè. Dat is zijn, wat hij geproduceerd heeft. Hè. En dat is dan magnifiek. Hè. Dat is zijn trots. Hè. En ik snap dat. Zijn man in West-Vlaanderen is inmiddels overleden. En die had een geweldige hobby, zoals sommigen van jullie waarschijnlijk ook wel hebben. Hij had een tuin waarin hij groenten kweekte. Ik heb die ooit eens gezien, dat was een prachtige moestuin, ongelooflijk onderhouden met van alles en nog wat. Palmeir was zijn naam. En elke keer als ik kwam bijbelstudie geven in Roeselare, dan had hij zo'n zak mee en dan met iets uit zijn tuin voor mij. En dan vol trots zei hier Guido, dat is voor u, uit mijn hof. Hè. Hij zei op zijn West-Vlaams, maar dat kan ik niet nadoen, maar goed. Hè. En zijn ogen die fonkelden. Hè. En je merkte dat hij blij was. Dat was zijn heerlijkheid. Hè. Vrucht dragen. En hij die verantwoordelijk is voor de vrucht, dat is zijn heerlijkheid. Maar wat is dat vruchtdragen eigenlijk? Waar heeft de Heer Jezus het hier eigenlijk over? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is die vrucht in mij en in u? Wel, in de Galatenbrief vind je het antwoord: de vrucht van de geest is liefde, is goedheid, is vriendelijkheid, is trouw, is zachtmoedigheid, is zelfbeheersing. En eigenlijk is dit niks anders dan allemaal karaktereigenschappen van de Heer Jezus zelf, de wijnstok, die zichzelf zijn eigenschappen produceert, reproduceert, in de vrucht, in de ranken. Wij zijn de ranken. En vanuit onze verbondenheid met Hem vindt er een verandering plaats in ons. Zijn karakter wordt langzaamaan gereproduceerd in ons. En dat is een levenslang groeiproces. Maar we beginnen meer en meer op Hem te gelijken. De Zoon is een 100% evenbeeld van de Vader. Ik en de Vader zijn één, zegt Hij. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. En dit proces is nu bezig met u en met mij. Ik denk dat dit het allerbelangrijkste is. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 29 zegt Paulus dat wij voorbestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt over het evenbeeld van zijn Zoon. Dat is niet zijn uiterlijk. We hebben geen idee wat zijn uiterlijk was, behalve een klein beetje informatie uit Jesaja 53, waarin staat, ja, dat zijn uiterlijk niks bijzonders was, laat ik het zo maar zeggen. Niks speciaals. Hij had geen aanzien dat we hem zouden beheren. Het gaat om zijn innerlijk. En wat een fantastisch innerlijk. Wat een liefde, wat een goedheid, wat een vriendelijkheid, wat een trouw, wat een zachtmoedigheid, wat een zelfbeheersing. De bedoeling is dat we op zeker ogenblik als twee druppels water op de Heer Jezus gaan gelijken. Daar is hij nu volop mee bezig. Dat is het werk van de Geest in ons. Ga, mannen. Als jullie getrouwd bent met jullie echtgenote ook christen is, maar jong toch. Elke dag een beetje liefdevoller, een beetje vriendelijker, een beetje, vul maar in. Dat is een voorproefje van de hemel op aarde. Omgekeerd ook, hè. Dames, als je getrouwd bent met, hè, is toch geweldig? En je kent dat liedje van Stef Bos, hè? Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is voor mij de essentie van Christus zijn. Dat we dat mogen ervaren, mogen merken, dat de Geest aan het werk is in ons. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat maakt de hemel tot de hemel naast de Vader, de Zoon en de Geest. Kinderen die op hun papa gelijken. God, daar wil ik echt voor danken. Vader in de hemel, dank u dat we de kans krijgen om u te verheerlijken.